Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u steeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. Tijdens mijn eerste 2 jaren in Oxford was ik, naast het mots halen en grades beginnen, druk in de weer met het mij aanmeten van, wat je zou kunnen noemen, een intellectueel nieuw gezicht. Het moest uit zijn met het pessimisme, het zelfbeklag, het gecoquetteer met het bovennatuurlijke, de romantische hersenschimmen. Kortom, zoals de heldin van Northanger, Abby, nam ik mij voor in het vervolg alleen nog op de allerverstandigste manier te oordelen en te handelen. En verstandigheid betekende voor mij op dat moment een aftocht, welhaast een wilde vlucht uit al het soort romantiek dat tot die tijd het voornaamste in mijn leven was geweest. Er was een samenspel van diverse oorzaken. Ten eerste had ik een oude, vieze, kakelende, tragische Ierse dominee leren kennen, die allang zijn geloof kwijt was, maar zijn baan en inkomen aanhield. In de tijd dat ik hem ontmoette, had hij alleen maar belangstelling voor bewijzen van menselijk voortbestaan. Hierover las en sprak hij zonder ophouden. En aangezien hij een zeer kritische geest had, kon hij nooit tot een slotsom komen. Vooral onthutsend was zijn combinatie van dit wilde verlangen naar persoonlijke onsterfelijkheid met een totale onverschilligheid voor alles wat onsterfelijkheid redelijkerwijs begerenswaardig zou kunnen maken. Hij streefde niet naar de zalige aanschouwing en geloofde niet eens in God. Zijn hoop was niet gericht op meer tijd om zijn eigen persoon te zuiveren en verbeteren. Hij droomde niet van hereniging met overleden vrienden of geliefden. Ik hoorde hem nooit met genegenheid over iemand spreken. Hij wilde alleen maar de garantie dat er iets wat hij ik kon noemen, langer zou blijven bestaan dan, en dat tot bijna iedere prijs, zijn lichamelijk leven. Dit dacht ik althans. Ik was te jong en te hard om iets te vermoeden van zijn verborgen drijfveer. Dorst naar het geluk dat hem op aarde volkomen ontzegd was geweest. En ik meende nog nooit zo'n verachtelijke geesteshouding te hebben gezien. Iedere gedachte of dromerij die tot dit soort razernij kon leiden, diende, zo besloot ik, voortaan volstrekt vermeden te worden. Ik kreeg een tamelijk grote weerzin tegen de hele kwestie van de onsterfelijkheid en zette die uit mijn hoofd. De gedachte diende zich geheel te beperken tot the very world, which is the world of all of us, the place where, in the end, we find our happiness, or, not at all. Ten tweede was het mijn lot geweest 14 dagen en ook bijna 14 nachten lang in nauw contact te verkeren met een man die krankzinnig werd. Hij was iemand van wie ik veel gehouden had en hij verdiende ook veel liefde. En nu moest ik helpen om hem vast te houden terwijl hij op de vloer lag te schoppen en te kronkelen en te schreeuwen dat hij door duivels verscheurd werd en op dat moment in de hel werd gegooid. En ik wist dat deze man niet op de gebaande wegen was gebleven. Hij had geflirt met theosofie, yoga, spiritisme, psychoanalyse en wat niet al. Waarschijnlijk hield dit alles geen verband met zijn krankzinnigheid, want die had, geloof ik, fysieke oorzaken. Maar zo zag ik het toen niet. Ik meende een waarschuwing te hebben gehad. Op de grond liggen razen en tieren, dat kreeg je uiteindelijk van alle romantische verlangens en onwezenlijke speculatie. Be not too wildly amorous of the far, not lure the fantasy to its utmost scope. Veiligheid voor alles, dacht ik. Gebaande wegen, de aangegeven route. Geen gezwalk en lichte op. Na deze 2 weken durende nachtmerrie bleven de woorden doodgewoon en alledaags voor mij nog maandenlang een samenvatting van al wat mij begerenswaardig leek. Ten derde werd in die tijd ons aller aandacht getrokken door de nieuwe psychologie. We slikten niet alles, dat deden toen maar weinigen, maar ondergingen er wel allemaal de invloed van. Wat ons het meest bezighield was fantasie of wishful thinking. We waren immers allemaal dichter en criticus en hechten grote waarde aan de verbeelding, imagination, in een hoge, Coleridge-achtige zin van het woord. Het werd daardoor belangrijk de verbeelding niet alleen te onderscheiden van inbeelding, wat Coleridge al deed, maar ook van fantasie, zoals die term in de psychologie gebruikt wordt. En wat, zo vroeg ik mezelf, waren al mijn delectable mountains en tuinen in het Westen dan nog anders dan pure fantasie? Was hun ware aard niet gebleken doordat ze me keer op keer verlokt hadden tot onverbloemd erotische mijmeringen of de ellendige nachtmerrie van de magie? In feite, zoals verteld in eerdere hoofdstukken, had de ervaring mij juist telkens geleerd dat deze romantische voorstellingen nooit iets anders waren geweest dan een soort flits of sintel, die vrijkwam wanneer er vreugde optrad. Dat die bergen en tuinen nooit waren geweest wat ik wilde, maar slechts symbolen die zich ook niet als meer dan dat voordeden. En dat iedere poging om ze als de ware begeerlijkheid te benaderen, al gauw een eerlijke mislukking te zien gaf. Maar in mijn ijver voor een nieuw gezicht zag ik kans dit te vergeten. In plaats van mij te bekeren van mijn beeldendienst, begon ik de onschuldige beelden die ik gediend had te lasteren. Met de zelfverzekerdheid van een jongen besloot ik dat ik dat soort dingen nu achter de rug had. Weg met Avalon, weg met de Hesperiden. Dat alles doorzag ik nu. Dit was precies het tegendeel van de waarheid. En ik zou me nooit weer laten beetnemen. Ten slotte was daar natuurlijk Bergson. Op de een of andere manier, die mij niet goed duidelijk wil worden als ik zijn boeken nu nog eens opensla, vond ik bij hem een afdoend antwoord op het idee van Schopenhauer, dat mij al zo lang achtervolgde. Dat het universum ook niet had kunnen bestaan. Met andere woorden, een der goddelijke eigenschappen, namelijk het noodwendig bestaan, kwam binnen mijn horizon. Ze was toen, en bleef nog lange tijd, verbonden met het verkeerde subject, namelijk het universum en niet God. Maar alleen al deze eigenschap was van een geweldige invloed. Heb je eenmaal de absurde gedachte laten varen dat de werkelijkheid een willekeurig alternatief voor het niets is, dan blijf je niet langer pessimist of zelfs optimist. Het heeft geen zin verwijten of complimenten te maken aan, of wat dan ook te zeggen over, het geheel. Ook wanneer je het met een Prometheïsche of Hardy-achtige houding blijft tarten en trotseren, ben je deel van ditzelfde geheel, dat dan ook door middel van jou quietly declaims the cursings of itself. Een vorm van vergeefse moeite die volgens mij het inspirerende essay The Worship of a Free Man van Bertrand Russell volkomen ondergraaft. Vervloeken was even zinloos en even onvolwassen als dromen over de tuin in het westen. Men diende, zoals Carly's Lady, het universum te accepteren. Totaal, zonder voorbehoud, loyaal. Dit soort stoïcijns monisme vormde de filosofie van mijn nieuwe gezicht. En het gaf mij een groot gevoel van vrede. Misschien al sinds de tijd van mijn prepschool was ik nooit dichter in de buurt van een religieuze ervaring geweest. Er kwam hiermee een einde, ik hoop voorgoed, aan ieder idee van een verdrag of compromis met de werkelijkheid. Zoveel kan het inzicht in één goddelijke eigenschap al doen. Vreugde noemde ik nu esthetische ervaring. En op die manier had ik het er veel over. Ik zei dat het iets heel waardevols was. Maar ze kwam heel zelden en stelde dan niet eens veel voor. Die begindagen van het nieuwe gezicht waren over het geheel genomen een gelukkige tijd. Heel geleidelijk betrok de lucht. Er kwam meer zorg en miserie in mijn eigen leven. En Barfield beleefde that whole year of youth, when life act like an aching tooth. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. Thank you. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Onze generatie, die van de teruggekeerde soldaten, begon te verdwijnen. Oxford was vol nieuwe gezichten. Nieuwelingen vonden onze afwijkende opvattingen historisch begrijpelijk en interessant. Je verdere loopbaan werd een groter en nijpender probleem. Toen gebeurde er iets dat werkelijk vreselijk was. Vreselijk voor mij. Harwood, nog steeds met hetzelfde gezicht, en vervolgens ook Barfield, omarmde de leer van Rudolf Steiner en werden antroposoof. Het was een geweldige schok voor mij. Al datgene wat ik met zoveel inspanning uit mijn eigen leven had gebannen, zag ik nu terugkomen en opvlammen bij mijn beste vrienden. Bij mijn beste, maar ook, dacht ik, betrouwbaarste vrienden. De een zo onverzettelijk, de ander opgegroeid in een vrijdenkersfamilie en zo immuun voor alle bijgeloof, dat hij nauwelijks van het christendom had gehoord voordat hij naar school ging. Het evangelie kwam Barfield voor het eerst ter oren in de vorm van een gedicteerd lijstje. Gelijkenissen die alleen bij Matthäus voorkomen. Bij mijn ogenschijnlijk betrouwbaarste vrienden, maar bovendien op een moment waarop we elkaar het hardste nodig hadden. En toen ik het denken van Steiner leerde kennen, voor zover ik het ooit heb leren kennen, veranderde mijn ontzetting in afkeer en verontwaardiging. Want hier had je, zo te zien, alles wat gruwelijk was. Het gruwelijkst waren de dingen die mij vroeger hadden aangetrokken. Hier had je goden, geesten, leven na en voor dit leven, initiatie, occulte kennis, meditatie. Nee, maar verdomd, dit is middeleeuws, riep ik uit. Want ik zat nog vol van het chronologisch snobisme van die tijd en gebruikte de namen van vroegere periodes als scheldwoord. Hier had je alles wat het nieuwe gezicht had moeten uitsluiten. Alles waarmee je van de hoofdweg af kon dwalen, naar die duistere plaatsen waar mensen op de grond liggen te kronkelen en roepen dat ze in de hel worden gegooid. Natuurlijk was het allemaal paardelijke nonsens. Er bestond geen gevaar dat ik erin zou trappen. Maar de eenzaamheid, het gevoel in de steek te zijn gelaten. Als vanzelf schreef ik mijn vrienden het soort verlangens toe dat mij zou hebben gedreven als ik antroposoof geworden was. Ik dacht dat zij toegaven aan die wilde, zoute begeerte naar het occulte. Maar alles wees al vanaf het begin op het tegendeel, zoals ik nu inzie. Zulk soort mensen waren zij niet. En voor zover ik zie, heeft de antroposofie dat soort ook niets te bieden. De antroposofie heeft iets moeilijks en in mijn ogen een geruststellende Duitse saaiheid over zich, waarop mensen die opwinding zoeken al gauw zouden afstoten. Ook heb ik nooit iets gemerkt van een nadelige uitwerking op het karakter van haar aanhangers. Eenmaal was ik getuige van een zeer goede uitwerking. Dit zeg ik niet omdat ik er zelf ooit over gepiekerd zou hebben mij eraan over te geven, maar gewoon om eerlijk te blijven en ook als late genoegdoening voor de vele harde, onrechtvaardige en bittere dingen die ik er ooit over zei tegen mijn vrienden. Want Barfields bekering tot de antroposofie markeerde het begin van wat ik alleen maar kan aanduiden als de grote oorlog tussen hem en mij. Het kwam, godzijdank, nooit tot ruzie. Al had dat zomaar kunnen gebeuren als hij net zo onbehouwen tegen mij was opgetreden als ik tegen hem. Maar het was een bijna voortdurende discussie, soms per brief en soms van aangezicht tot aangezicht, die jaren duurde. En deze grote oorlog was een van de keerpunten van mijn leven. Barfield heeft nooit een antroposoof van mij gemaakt, maar door zijn tegenvuur werden twee elementen in mijn denken voorgoed teniet gedaan. In de eerste plaats maakte hij korte metten met wat ik mijn chronologisch snobisme heb genoemd. Kritiekloze aanvaarding van het intellectuele klimaat van je eigen tijd en het uitgangspunt dat alles wat uit die tijd is, om die reden niet serieus te nemen is. Je moet uitzoeken waarom het uit de tijd geraakt is. Is het ooit weerlegd? En zo ja, door wie, waar en hoe afdoende? Of is het gewoon weggeëbd, zoals iedere mode? Is het laatste het geval, dan zegt dat niets over de vraag of het juist of onjuist is. Dit inzicht brengt je tot het besef dat ook je eigen tijd een periode is. En ongetwijfeld, net als iedere periode, zijn eigen kenmerkende illusies heeft. Ze liggen meestal verscholen in de wijdverbreide vooronderstellingen waarvan een tijd zo doortrokken is dat niemand ze durft te bestrijden of de noodzaak ziet om ze te verdedigen. In de tweede plaats overtuigde hij mij ervan dat de standpunten die wij tot dusver hadden ingenomen geen ruimte lieten voor een bevredigende kennistheorie. Wij waren in de technische zin van het woord realisten geweest. Dat wil zeggen, het universum, zoals dat zich aan de zintuigen openbaarde, was voor ons de bodem van de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd bleven wij over bepaalde bewustzijnsverschijnselen al die dingen beweren die eigenlijk hoorden bij een theïstische of idealistische visie. Wij hielden vol dat het abstracte denken onbetwistbare waarheid oplevert. Dat ons ethisch oordeel geldig is en esthetische ervaring niet slechts aangenaam, maar waardevol. Dit was toen, geloof ik, een gangbare zienswijze. Hij klinkt door in The Testament of Beauty van Robert Bridge, in het werk van Gilbert Murray en in The Worship of the Free Man van Russell. Barfield overtuigde mij ervan dat dit niet consequent was. Als denken een zuiver subjectief gebeuren was, dan konden wij dit alles niet langer blijven beweren. Als je de bodem van de werkelijkheid bleef situeren in het universum van de zintuiglijke waarneming, met behulp van instrumenten, gecoördineerd op een manier die wetenschap oplevert, dan zou je nog veel verder moeten gaan, zoals velen nadien hebben gedaan, en er een behavioristische theorie over logica, ethiek en esthetica op na moeten houden. Maar zo'n theorie was en is voor mij ongelooflijk. Het woord ongelooflijk, dat veel mensen gebruiken in de betekenis van onwaarschijnlijk of zelfs ongewenst, gebruik ik hier in een heel letterlijke betekenis. Ik bedoel dat geloven in datgene wat de behaviorist gelooft, een manoeuvre is die mijn gedachten gewoon niet willen uitvoeren. Ik kan evenmin mijn denken in deze vorm dwingen als ik met mijn grote teen achter mijn oor kan krabben of wijn uit een fles in de holte onderaan diezelfde fles kan gieten. Ik zag mezelf dan ook gedwongen om afscheid te nemen van het realisme. Al sinds het begin van mijn filosofiestudie heb ik geprobeerd het te verdedigen. Ongetwijfeld was dit ten dele alleen maar dwarsheid. De heersende filosofie in Oxford was toen idealistisch en ik was van nature tegen de regering. Maar realisme kwam ten dele ook aan een emotionele behoefte tegemoet. Ik wilde een natuur die volkomen onafhankelijk van onze waarneming was. Iets dat anders was, onaandoenlijk, zelfstandig. Dit hoorde bij het Jenkiniaanse enthousiasme voor de eigenheid der dingen. Maar nu leek het erop dat ik dit moest loslaten. Ik moest, tenzij ik een ongelooflijk alternatief accepteerde, toegeven dat de geest geen laatkomer en geen bijverschijnsel is. Dat het gehele universum in laatste instantie geestelijk is. Dat onze logica bestaat in deelneming aan een kosmische logos. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Thank you. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Het is, achteraf gezien, verbijsterend dat ik dit standpunt kon beschouwen als iets heel anders dan theïsme. Ik vermoed dat hier moedwillige verblinding in het spel was. Maar er waren in die dagen allerlei dekzeilen, isolatiemiddelen en beschermlagen voorhanden, waardoor het mogelijk was alle voordelen van het theïsme te genieten zonder dat je in God geloofde. Dit waren precies de dingen die verkrijgbaar waren bij de Engelse Hegelianen. Schrijvers zoals T.H. Green, Bradley en Bosanquet, toen grote namen. De absolute geest, of liever nog het absolute, was onpersoonlijk. Of kende zichzelf, maar niet ons, slechts in ons. En het was zo absoluut dat het eigenlijk niet veel duidelijker op een geest leek dan waar dan ook op. In ieder geval, hoe groter je verwarring hierover en hoe vaker je jezelf tegensprak, des te meer werd bewezen dat ons redenerend verstand zich slechts op het vlak der verschijning beweegt en dat de werkelijkheid wel ergens anders moet zijn. En waar anders dan? Natuurlijk, in het absolute. Daar, niet hier, was de vollere glorie, achter het gordijn der zinnen. De met dit alles gepaardgaande emotie was zonder twijfel van religieuze aard. Maar dit was een religie die niets kostte. We konden religieus praten over het absolute, maar er was geen gevaar dat het iets met ons zou doen. Het was er. En het bleef er, veilig op zijn plaats. Het zou nooit hier komen. Nooit, pot gezegd, lastig worden. Deze quasi-religie was puur eenrichtingsverkeer. Allemaal omhoogdampende eros, zoals Nigren zou zeggen, geen omlaagschietende agape. Er was niets te vrezen en mooier nog, niets te gehoorzamen. Toch was één element hierin wel degelijk heilzaam. Het absolute was er en in dit er zat de verzoening van alle tegendelen. De transcendentie van alle eindigheid. De verborgen heerlijkheid. Het enige wat volmaakte werkelijkheid bezit. Het had dus eigenlijk veel het karakter van de hemel. Maar het was een hemel waar nooit iemand in zou kunnen komen. Want wij zijn verschijningen. Zijn we er, dan zijn we per definitie niet we. Wie zo'n filosofie onderschrijft, leeft zoals Dantes deugdzame heidenen in verlangen zonder hoop. Of ze hebben, zoals Spinoza, hun God zo lief dat ze niet eens meer in staat zijn om naar zijn wederliefde uit te zien. Ik zou deze ervaring niet graag hebben gemist. Veel ervaringen die wel christelijk worden genoemd, zijn volgens mij minder religieus dan deze. Van de idealisten leerde ik de volgende stelregel, die ik nog steeds krachtig onderschrijf. Dat de hemel bestaat, is belangrijker dan dat iemand daar zal komen. En zo liet de grote hengelaar zijn vis uitspartelen, en ik besefte geen ogenblik dat ik aan de haak zat. Maar ik had twee grote vorderingen gemaakt. Bergson had mij het noodwendig bestaan laten zien. En vanuit het idealisme was ik één stap verder gekomen tot begrip van de woorden: wij danken u voor uw grote heerlijkheid. De Noorse goden hadden mij daarvan een eerste aanduiding gegeven. Maar in die goden geloofde ik niet. En ik geloofde wel, voor zover men in een onding geloven kan, in het absolute. Hoofdstuk 14. Schaakmat. The one principle of hell is I am my own. Van George MacDonald. In de zomer van 1922 voltooide ik mijn greets. Er was geen betrekking in de filosofie te vinden, althans voor mij niet. En mijn langmoedige vader bood mij een vierde jaar in Oxford aan. In dat jaar studeerde ik Engels, om zo twee pijlen op mijn boog te krijgen. De grote oorlog met Barfield begon, geloof ik, in deze tijd. Zodra ik als student Engels was ingeschreven, ging ik naar het discussiecollege van George Gordon. En daar ontmoette ik een nieuwe vriend. Met de allereerste woorden die hij uitsprak, onderscheidde hij zich al van de 10 of 12 andere aanwezigen. Hij was een man naar mijn hart. En dat op een leeftijd waarop het ogenblikkelijke soort vriendschap van de jongere jaren een tamelijk zeldzaam verschijnsel wordt. Zijn naam was Neville Coghill. Al spoedig kwam ik met een schok tot de ontdekking dat hij, duidelijk de intelligentste en meest ontwikkelde van de groep, christen was en een volslagen supranaturalist. Hij had meer trekjes die ik wel aardig vond, zei het, ik was toen nog zo modern als wat, merkwaardig archaïs. Ridderlijkheid, eergevoel, hoffelijkheid, fidam en gentleness. Hij was wat je kon voorstellen bij een duelvechter. Hij sprak veel ribaldry, maar nooit villainy. Barfield was begonnen mijn chronologisch snobisme af te breken. Coghill gaf het nog een dreun. Zouden we inderdaad iets zijn kwijtgeraakt? Was het archaïsche gewoon beschaving en het moderne gewoon barbarij? Onder de critici die mij zien als een typische laudator temporis acti, zullen velen het merkwaardig vinden dat deze vraag zich zo betrekkelijk laat in mijn leven aan mij voordeed. Maar de sleutel tot mijn boeken is de stelregel van Donne. Het meest gehaat zijn de ketterijen die men achter zich gelaten heeft. Mijn krachtigste uitspraken gaan over de dingen waartegen ik me lang heb verzet en die ik pas laat heb aanvaard. Deze verontrustende factoren bij Coghill vonden hun plaats in een meer omvattende verontrusting, die nu mijn hele vroegere manier van denken in gevaar bracht. Alle boeken begonnen zich tegen mij te keren. Ik moet eigenlijk wel zo blind als een mol zijn geweest om toen, niet allang, de belachelijke tegenstrijdigheid te hebben gezien tussen mijn levensleer en dat wat ik als lezer in werkelijkheid beleefde. George MacDonald had meer voor mij betekend dan enige andere schrijver. Jammer was natuurlijk wel zijn obsessie met het christelijk geloof. Hij was desondanks goed. Chesterton had meer gezond verstand dan alle moderne schrijvers bij elkaar. Natuurlijk, afgezien van het christelijke. Johnson was een van de weinige schrijvers die ik volstrekt betrouwbaar achtte. Eigenaardig genoeg had hij diezelfde kronkel. Zo ook Spencer en Milton, door een merkwaardig toeval. Zelfs bij de schrijvers uit de oudheid trad deze paradox op. De meest religieuze onder hen, Plato, Arcilius, Vergilius, waren duidelijk diegenen bij wie ik werkelijk voedsel vond. Anderzijds vond ik de schrijvers die niet aan religie leden en die in theorie mijn volle sympathie hadden moeten hebben, Shaw, Wells, Mill, Gibbon, Voltaire, allemaal een beetje slap. Tiny, blikkerig noemden wij dit als jongens. Niet dat ik ze niet graag las. Het waren allemaal onderhoudende auteurs, vooral Gibbon. Maar ook bijna niets meer dan dat. Zij schenen geen diepte te hebben. Ze waren te simpel. De ruigheid en dichtheid van het leven vond je in hun boeken niet terug. Nu ik Engels studeerde, werd de paradox steeds heviger. Ik werd diep geroerd door The Dream of the Root en nog dieper door Langland. Was tijdelijk bedwelmd door Donne. Vond een diepe en blijvende voldoening bij Thomas Brown. Maar het meest onrustbarend van allemaal was George Herbert. Hij overtrof naar mijn gevoel alle schrijvers die ik ooit gelezen had. Ik vond dat hij beter dan iedere andere auteur die ik kende het karakter wist te treffen van het leven zoals we dat in werkelijkheid leiden, van moment tot moment. De arme stakker deed dit echter niet langs directe weg. Hij meende gebruik te moeten maken van het medium dat ik toen nog de christelijke mythologie noemde. Anderzijds vond ik de meeste schrijvers, die je voorlopers van moderne verlichting zou kunnen noemen, maar weinig zaaks en stom vervelend. Ik vond Bacon, eerlijk gezegd, een saaie, bombastische ezel. Baande me geeuwend een weg door de toneelschrijvers van de Restoration-tijd en toen ik, na een moedige strijd, de laatste regel van Don Juan bereikt had, schreef ik eronder, never again. De enige niet-christenen die in mijn ogen werkelijk iets wisten, waren de romantici. En onder hen waren er heel wat die een gevaarlijk tintje van iets als religie vertoonden. Soms zelfs van christelijk geloof. Uiteindelijk was het allemaal, bijna samen te vatten met een verbastering van Rolands befaamde versregel in de Chanson. Christenen hebben het mis, maar alle anderen vervelen mij.
Thank you.
zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekhat.